Pilotenpraat is jetpowered by House of Pilots en APST.
Dames en heren, welkom bij Pilotenpraat, de podcast waarbij bevriende piloten Bart en Geertje meenemen in de wonderenwereld van de luchtvaart. Misschien vraag je het jezelf al af, wat gebeurt er daar in die cockpit en daarbuiten? Je hoort het in Pilotenpraat.
Piloot, piloot, ik word piloot. Later verdien ik mijn vliegen brood. Piloot, piloot, ik word piloot.
Hey, Bart.
Hey, Geert. Goedemiddag.
Goedemiddag. Ja. Hey, we zitten op een plek, maar dan gaan we zo wel even vertellen waar we precies zitten. Want dit is er wel weer eentje voor in het boekje, hoor.
Ja, zeker. Ik vind het heel vet. Ik zit hier heerlijk.
Ja, en wat heb je deze week gedaan?
Gevlogen. Ja? Zes dagen op pad geweest. Wel een dagje over Edinburgh gehad. Dus heerlijk weer. Het was koud. -3, -4. Maar wel prachtig weer gehad.
Ja?
En de volgende ochtend stonden we met een dik pak sneeuw. En het sneeuwde nog.
Ah.
Dus om het niet te spoilen. Ik heb al wat gedie-iced de afgelopen weken. Maar daar komen we zo even op terug. Ja, en verder gewoon veel gevlogen afgelopen weken.
Ja, maar veel vertraging viel het mij.
Een beetje overal 10 minuutjes, kwartiertje. En dan wel de 30ste.
Oké, okay, ja.
Dus toen was het chaos. S'avonds was er freezing rain. Komen denk ik zo ook nog op terug.
Ja.
Uiteindelijk 2 uur later weggegaan op Schiphol. Want we stonden in de rij voor de de-icing.
Ah, ja.
Dus, en dat was niet verwacht, de weersvoorspelling. Dus niemand was er helemaal op voorbereid.
Ja.
Maar daar komen we zo op terug, geloof ik.
Ik heb een Parijsje gedaan.
Oh, toch wel. Kijk.
Dus dat,
wanneer?
2 weken geleden.
Ah, okay.
Nog, maar er was eigenlijk niks aan de hand. Ja, het was gewoon een opneertje op een dag.
Nou, lekker toch?
Een mooie Tous le Noble.
Ah, dat zit daar in de buurt.
Ja, dat is dus niet de grote normale veel zaakjes komen op Le Bourget.
Ja, inderdaad.
Of natuurlijk iedereen kent Charles de Gaulle.
Ja.
Maar je hebt ook nog een vliegveld dat ligt wat meer ten zuidwesten van Parijs.
Ja.
En dat heet Tous le Noble. En dat is volledig instrumentveld ook. En
kijk,
daar kan je prima komen. En vanaf daar is ook ongeveer, als je mazzel hebt, 40 minuutjes. En dan sta je naast de Arc de Triomphe.
Ah, Session. Dat is Duits.
Ja, dat is Duits.
Tremble.
Dat is wel mooi. Want daar hebben ze ook ze hebben wel een torentje, maar er wordt ook heel veel op remote tower gedaan. Dus dan hebben ze gewoon camera's hangen.
Oh, en dan zit er iemand anders.
Ja,
ergens,
soms zit er iemand op het torentje. Maar je hebt ook kans dat diegene gewoon heel ergens anders zit.
Oké. Okay.
Ja. En dit is ook, er komen geen mensen aan te pas. Als je van het veld wil, dan moet je gewoon druk je op een knop en dan komt er een soort pasje uit. En met datzelfde pasje kan je dan weer naar binnen. Maar dat is dit is eigenlijk heel ongezellig, maar het werkt heel
het
efficiënt.
Het werkt heel goed. Okay.
Werkt heel
en
efficiënt.
Is het een drukveld?
Nou, er zit best wel wat kleine luchtvaart daar. Er zit overigens een Cirrus dealer ook, van die kleine toestelletjes.
Kijk.
Ook nog. En er staan best wel wat helikopters ook op dat veld.
Okay.
Maar het is niet... je kan er zijn en dan vertrekt er helemaal niemand in een uur.
Het is wat rustiger.
Ja, precies. Maar je komt heel mooi aan. Ze laat je helemaal...
net zeggen, kom je ook over Parijs aan?
Je komt helemaal mooi over Parijs aan. Ja. Bij helder weer. Ze laten je in eerste instantie wat via de oostkant van Parijs gaan.
Ja.
En dan vervolgens laat hij ze eigenlijk redelijk over de stad, maar aan het zuidelijke deel ga je dan naar de
Dus heb je nog
de
even de Eiffeltoren kunnen zien?
Hebben we ook nog even kunnen zien.
Hoppa.
Ja.
Ook weer meegepakt.
Het was de terugweg was het volledig, zagen we niks meer. En dat is het nadeel van Tous le Noble. Als je daar weggaat, laten ze je wel heel lang laag vaak. Want dan moeten ze je ergens tussen dat verkeer weer ertussendoor
krijgen.
Dus ik heb echt ik denk wel 10 minuten op 8000 voet of zo gevlogen. En daarna mochten we weer, dus zaten we eventjes in de wolken.
Ja. Hoort erbij. We hebben het hier ook laatst gehad in Londen.
Ja, dat...
ook denk 10 minuten kwartier op 6000 voet gevlogen.
Ja, ik heb dat vaak als ik vanaf Biggin Hill weg ga op Londen. Want dan moeten ze ook een beetje proberen om je er tussendoor te doen. Want dan ga je heel erg in stapjes. Dan is het echt zo van... van 5 naar 6 naar 7.
Ja, step climb. Ja, je wordt er gek van.
Kom op.
Ja, en ze maakt zichzelf, dat denk ik dan, heel moeilijk met ATC ook. Van continu al die vliegtuigen 6000 voet hoog klaar. Je bent maar aan het praten. Maar er zal vast een logica in zitten.
Er zal vast een logica in zitten.
Inderdaad.
Precies. Maar goed, weet je...
heb je nog een tripje binnenkort? Want,
ik heb nog een tripje. Ik ga nog naar Oostenrijk, een Salzburgje heb ik nog staan. Ik heb nog een Berlijn waarschijnlijk
ook nog,
staan.
Ook nog, lekker.
Misschien nog zelfs in München. Dus heel veel Duitsland eigenlijk.
Oké, en wordt er nog geskiet ook in Salzburg?
Nou, waarvoor wij gaan is niet om te skiën.
Helaas,
we gaan alleen even
helaas.
Op en neer. Even op en neer. Dus ja, dat wel moet, de mensen die meegaan moeten wel in het skigebied zijn. Maar niet zelfs skiën.
Dat is nu heerlijk, hè?
Zou kunnen
sneeuw.
Misschien, maar ik denk het niet.
Ja. Misschien stiekem even een paar skis zo. Dan kan jij in de dag kan je lekker skiën.
Het zou zomaar kunnen.
Ja, zeker.
Het zou zomaar kunnen. Ja. Hey, maar waar zijn we eigenlijk vandaag?
Ja, we zijn hier op een prachtige locatie, joh. Ik heb hier, dus, wat was het, donderdagavond minder prachtig gestaan.
Ja?
Maar superleuk om te zien. We zijn namelijk bij, of we zitten in, de Ice House.
Ja, de Ice House. Want we staan eigenlijk op het de-icing platform.
Ja, inderdaad.
Dus ja, we
op
hebben,
Schiphol, hè?
Hebben al een keer. Nou, we hebben al een keer natuurlijk aan de baan op teugen gezeten, maar we zitten nu gewoon letterlijk op het platform.
Ja.
Eerste rang zitten we.
Inderdaad. En als het goed is, komt er zo meteen nog een grote kist langs.
Ja, we hopen dat er misschien nog straks een toestel langs komt. Ja. En we hebben natuurlijk ook weer een gast vandaag.
Dus Martijn, welkom.
Ja, goeie middag alweer.
Ja, welkom. Begin van de middag. We zijn al halverwege de middag.
Ja. Het gevoel is nog ochtend, maar goed. welkom in het Ice House, mannen.
Ja, superleuk. Uitgenodigd.
Ja, dankjewel.
Grappig hoe het gegaan is.
Je mag het vertellen. In jou het woord of wil je dat ik het zeg?
Nou ja, misschien kan ik elkaar aanvullen.
Ja, is goed.
Ja, nou ja, goed. Heel simpel. Ik ben Martijn, shift leader bij de-icing. De-icing valt binnen KLM Ground Services onder Aqua Services. Dus ook water- en toiletservice onder andere.
Ja.
Ook de air starters. Yeah.
Ja.
En zo kwamen jij en ik elkaar tegen.
Ja, zeker. Leuk.
Ja, ik had je al van jullie gehoord via onze meteo-specialist John Brouwer.
Ja, ja. John, waar we ook een podcast mee gemaakt hebben van Academy.
Ja, dus via hem met jullie in aanraking gekomen. En toen ik jou zo zag in die kopie, ik ken die man, kan niet anders.
Ja, maar je zat wel te kijken. Maar ik denk, je zit gewoon te kijken. Het zal wel.
Nou ja, we doen nog een praatje even samen. Doe het raam even dicht. En ik ga even herrie maken.
Ja, inderdaad.
En de s'avonds gaan googelen. Dat is hem.
Ja, dus en toen had je bericht gestuurd.
Hoe is het ermee? En als je het leuk vindt, kom te kijken bij ons. Je bent hartstikke welkom. Dus even de buurt. Dus
helemaal te gek. Dus wij hebben net stiekem al even een enorm mooie rondleiding gehad. Hier helemaal over het platform. Jullie hebben twee gebouwen. Ice House en de Ice Tower.
Daar kijken we nu op uit.
Daar komen we zo meteen wel eventjes bij.
Yes.
Maar misschien even voor de luisteraars, want het woord de-icing is inmiddels al heel vaak gevallen. Maar misschien, Martijn, kan jij uitleggen, wat is de-icen precies?
Ja, wat houdt er precies in? Ja. Nou, het is eigenlijk heel simpel uit te leggen. Je kent natuurlijk een winterse neerslag. Het kan zijn sneeuw, regen, freezing fog. Maar het kan ook zijn, wat je voornamelijk hebt in Nederland is rijpaanslag op de vleugels.
Mm-hmm.
En moeten vaak ook de autoruiten krabben, iets dergelijks. Nou,
ja.
Zo ook voor de vliegtuigvleugels, die eigenlijk schoon te zijn van oneffenheden.
Ja, inderdaad.
Zo'n vleugel is natuurlijk gecreëerd om lift te creëren.
Ja, draagvermogen inderdaad.
Draagvermogen om omhoog te komen. Nou, elke oneffenheid op een vleugel, dat kan gewoon het een en ander verstoren. Dat je misschien zelfs niet loskomt in ergste geval.
Ja.
Nou, daar is de-icing voor ontwikkeld. Dat zo'n vliegtuig voor vertrek vrij wordt gemaakt van contaminatie, zoals het heet, van de vleugels.
Ja, eigenlijk gewoon van ijs of van neerslag wat er
op zit.
Ja, misschien ook voor de luisteraar. Het gaat niet alleen om de vleugels, maar het gaat ook om de staart. Dat is ook heel...
En horizontaal staan we erbij inderdaad.
Ja, en dat is inderdaad... Je hebt op de staart en er zit inderdaad vaak zo'n horizontaal vlak bovenop nog. En daar mag ook geen ijs op zitten, want dat...
Ook gewoon op de fuselage van het vliegtuig zelf.
Ja,
dus,
dat is het geval. Rond de icing, dat wordt in principe alleen toegepast wanneer het gesneeuwd heeft.
Ja.
We zeggen zelf, dan moet het hoedje eraf, zeg maar.
Ja, precies.
Ja,
want hoe ben jij hier bij gekomen? Dat hebben we helemaal niet behandeld.
Nee, nou ja, ik ben in winterseizoen 17-18 ik me aangemeld als Iceman.
Ja.
En ook aangenomen, even zo te noemen, en ook de opleiding positief afgerond. Ja, eigenlijk dacht ik van, wauw, dit is wel gaaf. Het is aviation in combinatie met meteo. Wat kennelijk een beetje in mijn bloed zit, zeg maar.
Ja.
Dat is gewoon een fantastische combinatie. En dus ik had ook gelijk bij de toenmalige manager gezegd van, ik wil graag meer iets betekenen als dat kan.
Ja.
En nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus VC is verder ingerold eigenlijk. En uiteindelijk ook gewoon shift leader mogen zijn en de boel coördineren. Zoals
heel cool. Is... weet jij, stel, een 7-3, en er ligt een hoop sneeuw op. Kan dat echt honderden kilo zijn? Of heb je daar geen idee van?
Daar heb ik eigenlijk geen idee van, maar dat kan een hoop zijn, hoor.
Kunnen we misschien even leuk even delen voor de luisteraars.
Ja.
Sowieso, ik heb bij de PC-12 heb ik ook een tail stand die ik eronder kan doen. Dat is eigenlijk een stok die we onder de staart van het toestel houden.
Ja?
Want als het dus heel heftig gaat sneeuwen en dus op die staart en met name op het horizontale deel komt dus veel sneeuw. Dat heeft dus zoveel gewicht dat hij kiept. En afgelopen weekend was het onder andere ook in München heel slecht weer.
Ja, ik zag die kist staan. Dus een
privé-toestel. Ja, die had dus zoveel sneeuw gepakt dat hij gewoon dus helemaal
met de neus omhoog
zag.
Ja, dat zag er fraai uit.
Ja, precies. Dus dat is hetzelfde natuurlijk. Je hoort ook wel eens met daken natuurlijk van sporthallen en noem het maar op. Ja, dat is echt serieus
gewicht
ook. Daarop. Maar misschien nog even terugkomen op die ijzer. Want we hebben nu verteld, er mag geen ijs op het toestel zitten of neerslag. Mm-hmm. Maar goed, hoe haal je het eraf? Hoe doen jullie dat?
Ja, nou ja, goed. Het is, je hebt jezelf kunnen zien net. Hè, 25 van die prachtige de-icing voertuigen staan hier.
Ja, ja,
die
staan hier achter ons te draaien. Monsters zijn het bijna.
Ja, ja. Ja, ik zal een grote maken.
Ja, ja. Nou, in totaal hebben we er 25 van. Single man operations, dus eigenlijk doe je alles in je eentje.
Ja.
Je bedient de boom, het voertuig zelf, de cabine waar je in zit. Dus niet voor iedereen weggelegd om met zo'n ding rond te rijden.
Nee, want even voor de luisteraars, het zijn eigenlijk bijna een soort van brandweerachtige voertuigen. Maar ze kunnen, het is eigenlijk een combinatie tussen een brandweerauto en een hoogwerker. Dus zo kan je het een beetje zien.
Ja, omschreven, zo is het.
En voorop zit een cabine en daar zit een grote spuitlans op. En die kun je dus met een joystick besturen.
Je kan in en uit schuiven van die spuitlans, om even zo te noemen.
Ja.
Je hebt de boom waar die cabine aan vast zit. Kan ook eens een keertje omhoog. Kan je hem uitschuiven waar uiteindelijk jezelf op 13 meter hoogte kan zitten.
Ja.
En die spuitlans kan ook nog een meter of 7 naar boven. En dan zit je echt wel aan de top van een 380 staart, zeg maar. Om die ook mooi mee te kunnen nemen.
Ja, dus want hoe hoog kan die in meters?
Ja, zo'n cabine zelf 13 meter.
13 meter, kijk,
ja,
dat is hoog,
hoor. Ja, echt hoog.
Ja, ja, ik heb mij niet weggelegd. Ik krijg kortsluiting in zo'n ding. Echt waar.
Heb je hem wel eens bestuurd, toch? Ja,
ja, maar zeg maar laag. We hadden ook tot een aantal jaar geleden ook nog voertuigen met een open bakje. Toen zei van de instructeurs, joh, ga even lekker mee. En ding gaan we 13 meter hoogte in zijn open bakje. Nou,
dat was niet fijn.
Ik heb hem nooit zo'n iets vastgehouden, zeg maar.
Oh, echt?
En hoe gaat dat dan? Want een vliegtuig staat aan de gate en die ziet, oh jongens, er komt sneeuw of er komt regen en het is onder nul en dat blijft liggen op mijn toestel. Wat gebeurt er dan allemaal?
Nou goed, de vlieger van zo'n vliegtuig die ziet dat.
Ja.
Al dan niet zelf bepaald of met behulp van iemand van de technische dienst die dat...
Dat hebben we ochtends inderdaad. Ja. Op Schiphol hebben we ochtends vaak de technische dienst die controleert het vliegtuig.
Ja, die doet dan een rondje.
Ja, die doet een rondje. Wij doen dat vaak op het buitenstation, maar hier op Schiphol doet de technische dienst dat. En dan zetten zij ook in het boek van ice observed of snow observed en dan daar en daar en daar. Dus dan weet je al van, nou oké, het is zover. Ja. Maar wat jij zegt, Martijn, van wij lezen natuurlijk ook het weer door. En daarin zie je ook vaak van, nou het... En je ziet het al, ja.
Ja, 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 dat klopt. Je ziet het gewoon op liggen.
Ja.
Als het soms overradelijk, je hebt natuurlijk ook het fenomeen clear ice. Nou, dat zie je dus gewoon niet.
Nee.
Dan hopelijk dat het een GWK dat wel, een grondwerktuigkundige het wel ontdekt heeft. En dat je nou even langs kan komen. Maar goed, dan heb je die icing nodig. Dan kan je hem aanmelden bij onze Snowdesk.
Yes, kijk,
ja, Snowdesk. Je zit in de Ice Tower. Daar meld je gewoon aan dat je die icing request.
Ja, en even voor de luisteraar. De Ice Tower, dat is eigenlijk een soort van mini verkeerstorentje. Ja, zo moet je het eigenlijk zien. Ik
mooie
denk dat nou, hoe hoog is het, denk ik? En ook een meter of 20, denk ik, zoiets.
Ja,
zoiets.
Zit lekker hoog. Ja, ja, klopt. Ja.
Dus die roep je op de frequentie. Of dan stuur je een bericht via
Akers.
Via je, zeg maar, digitale systeem in het toestel.
Ja.
En dan? Wat gebeurt er dan? Dan zeggen ze, nou, kom maar langs.
Ja, wordt op de lijst gezet. Nou ja, goed. En wanneer je ready bent voor departure, dan word je door de LVNL, door de ATC, word je richting ons de-icing-platform gestuurd.
Begeleid.
En begeleid, inderdaad. En dat zit voor de... Even kijken. Ja, zeg maar aan de andere kant van de A4. Gezien vanaf de terminal zitten wij. Dus als je onder Schiphol-tunnel doorkomt vanuit Amsterdam, dan aan de rechterkant direct.
Ja, dus aan de westelijke kant
eigenlijk.
Precies. Ja. Ja. En er staan ook, hoe ik het altijd onthoud, is dat er veel kisten geparkeerd staan. Veel grote kisten.
Ja, klopt. Ja, wanneer wij niet actief zijn, dan wordt dit ook gebruikt als parkeerplaats.
Ja, inderdaad.
Klopt.
Ja.
Parkeerplaats. Ja, dus dan... Nou, dan kom je aangereden als cockpit met dat toestel.
Ja, dan kom je inderdaad bij door de ATC word je dan overgedragen aan onze pet controller.
ATC moet even, dat is, zeg maar, de air traffic control.
Ja.
Ja.
En, excuus.
Ja, nee,
we moeten. We hebben natuurlijk als feedback gegeven dat we de afkortingen zoveel mogelijk moeten verduidelijken. Ja. Dus dat doen we. Dus
die komen hier aangereden. Ja. Nou, dan worden ze overgezet door degene die de grond doet vanuit de luchtverkeersleiding of vanuit de toren naar de pad controller. Wat betekent de pad controller precies?
De pad controller is eigenlijk de verkeersleider van dit stuk platform, van de remote.
Ja. Okay,
dus die zorgt voor de doorstroming van het verkeer op dit stuk platform. Die bepaalt uiteindelijk ook aan de hand van hoe het zich voordat op de de-icing opstel plaatsen. Ja, de spots, inderdaad. Zoals wij dat noemen.
Ja, want jullie hebben er vier, hè?
Hier op vier, inderdaad. Ja. Ja, klopt. En de toren zit er precies middenin. Twee aan de ene kant, twee aan de andere kant.
Ja, dus ze hebben goed overzicht, inderdaad.
Ja, ideaal, ja, zeker. Nou, en op het moment dat een toestel hier het platform oprijdt, dan wordt hij overgedragen aan de Iceman, aan de desbetreffende spot die dat moment actief is of dat moment beschikbaar is.
Inderdaad.
En dan wordt hij via de frequentie overgedragen naar de Iceman. En de Iceman die is dan uiteindelijk degene die de call geeft om het de-icing platform, dus het spot, dat moment op te rijden.
Ja, want eventjes, we hadden het net al natuurlijk over die enorme wagens die jullie hebben. Yes. Maar wordt in principe één toestel wordt door
vier trucks. Elke hoek één eigenlijk. Ja.
En de Iceman is de baas, eigenlijk de coördinator van de
vier teamleider van de vier trucks.
Ja, klopt. Ja, die stuurt ze ook aan. Er wordt gecommuniceerd middels een radioverkeer, een UHF-radio.
Ja.
Met ze.
Dus die zit in de toren, die kijkt op het platform en die stuurt zijn manschappen aan, als het ware.
Ja, communicatie met de vlieger, zowel via VHF, dus de radioverkeer, ook via een message board. Die wordt ook door de Iceman bediend.
Ja, want je moet het eigenlijk zien inderdaad als een soort van parkeerplaats. En daar staat een heel groot matrixbord en daar komt allerlei informatie op wat de vliegers moeten doen. Dus het eerste moeten ze hem op de handrem zetten, het toestel.
Zolang hij niet op de handrem staat, dan wordt er ook niet opgereden door onze operators, zoals wij dat noemen. Hè. Dus de Iceman geeft ook de call aan de operators. Wanneer die brakes erop staan van jullie mogen nu het vliegtuig gaan benaderen, zeg maar. Dus jullie mogen naar je beginpositie gaan staan. En wat ik al zei, het zijn vier voertuigen en elk voertuig is verantwoordelijk voor zijn eigen stukje.
Ja.
Dus de voertuigen aan de voorkant staan, die pakken de vleugel mee. De voertuigen aan de achterkant staan, die pakken dan de horizontale stabilo en de staart mee.
Inderdaad.
En de operator wel precies waar hij naartoe moet, hoe die moet positioneren. En op het moment dat de vlieger de call geeft aan de Iceman, ready for de-icing, dan is het oké, prima, man, dan gaan we nu beginnen. Commencing de-icing en dan gaan de operators beginnen met hun ding.
Ja, beginnen ze met spuiten.
Yes, inderdaad. Ja. En dat is ook weer type afhankelijk van welke methode gebruiken wij. Hè. Dus de eenstapsmethode, dat is eigenlijk wat we het voornaamste doen hier in Nederland. Dus eigenlijk gewoon vorst en rijp van die vleugels afhalen.
Ja, het is gewoon de afhalen. Het is een beetje hetzelfde als dat je met je auto zo'n spreetje koopt bij het tankstation.
Ja.
Wat om je opspuit en dan vervolgens druipt het ijs van je ruiten af.
Nou zou ik dit niet over je auto gooien, maar in ieder geval...
Die druipt er ook af, denk ik.
Ja, goed. Dan kan je echt drie keer door de wasstraat heen. Wil je auto een keer een beetje schoon zijn?
Ja.
Maar goed, ja. Dus dan, wat ik al zei, afhankelijk van weertypen wordt ook bepaald welke methode er wordt toegepast. En natuurlijk de eenstapsmethode is eigenlijk alles in één keer. Dus verwijderen en beschermen in één keer.
Ja.
En dan heb je de tweestapsmethode. Dat is dan eerst de boel schoonmaken en dan nog een extra beschermlaag eroverheen. Met een ander type vloeistof. Dat bijvoorbeeld in het geval van neerslag, laten we even sneeuw pakken.
Ja.
Dat het sneeuwvlok wordt eigenlijk geabsorbeerd in het vloeistof. En zodat het niet opnieuw...
Ja, een soort beschermlaag.
Ja, een beschermlaag.
Ja,
klopt.
Want die vloeistof die jullie erop spuiten. Want als ik gewoon bij het tankstation zo'n spuitbusje koop, dat is gewoon koud spul wat erop gaat. Maar jullie doen het volgens mij verwarmen, hè?
Ja, de type 1 vloeistof. Hè, we hebben hier twee mooie potjes staan. Daar heb ik misschien straks op terug kunnen komen. Type 1 vloeistof wordt inderdaad verwarmd in combinatie met water. Dat is minimaal 60 graden. Het liefst iets warmer, rond de 75.
Ja.
Dat verklaart ook die stoom die altijd vrijkomt bij het spuiten.
Je ziet op een gegeven moment niks meer in de cockpit.
Nee, klopt, ja. Nee. Ja, maar het is ook best wel een spectaculair gezicht. Je ziet ook echt de smartphones aan de tegen ramen geplakt van alle passagiers.
Denken wat gebeurt. Het is altijd leuk, leuk om te zien.
Ja, dat is ook wel grappig om te zien, ja. Maar het ziet er ook best spectaculair uit. En dat geeft ook hele mooie... mooie social media foto's, zeg maar.
Ja, prachtig.
Maar goed, dat terzijde. het is ongeveer 87 graden gaat het eroverheen. En nu toch bij de vloeistoffen zijn, dan zal ik ze gelijk even bijpakken. Dit is dan de type 1 vloeistof. Dat heeft een totaal andere karaktereigenschap dan de type 2 vloeistof.
Ja, dus de type 1 is om het ijs eraf te krijgen.
Ja, en tegelijkertijd ook de vleugel te beschermen. Dit moet er warm opgebracht worden.
Oké. Okay.
Want dat houdt de vleugel warm. Dit vloeistof is... deze vloeistof kan gewoon de vleugel warm houden.
Ja.
Voor een bepaalde tijd.
Precies. Ongeveer, een soort isolatiejasje als het ware.
Exact. 35 tot 40 minuten.
Ja.
En dat is je holt ook gelijk. Dat je holt overtijd.
Ja. Ja, daar komen we zo nog wel even op terug, op die term. En is dat altijd een beetje dat oranjige?
Want ja, dit is nou het oranje spul. En dat type 2, hè, dat is dan zeg maar... dat zijn weer een totaal ander karaktereigenschap. Is ook wat dikker. Ja, het is een beetje lastig te zien zo.
Ja, een beetje gel-achtige.
Een beetje gel, ja, bijna wel, ja. En dat wordt dan, nadat die vleugel schoongemaakt is... wordt dit er ook nog overheen gesprenkeld eigenlijk.
Ja.
Dat wordt ook, wij noemen dat een parapluutje. Wordt het eroverheen, niet even een harde straal, maar gewoon overheen gesprenkeld.
Ja, een beetje
gewoon,
een soort wax bij de auto.
Ja, ja precies. Ja, goed omschreven.
Autowasstraat. Ja.
Ja, dus ja, dit is dan eigenlijk ook... dit houdt het... De sneeuwvlok wordt zeg maar opgenomen, wordt opgeabsorbeerd zeg maar.
Ja.
Tot op zekere hoogte. Op een gegeven moment verzaagt dat ook natuurlijk. Ja. Dus dan heb je ook weer, dan heb je die hottijd weer. Dat is ook van een bepaalde hoogte.
Dus als je maximaal beschermd wil, dan doe je die twee stappen. Dus als het echt met bakken uit de hemel komt aan sneeuw of aan regen... en het is onder nul en dat vriest gelijk aan...
Ja hoor,
dan gaan er gewoon, twee laagjes op.
Ja, ja zeker. Ja. En dan duurt het ook wat langer voor dus een vliegtuig volledig beschermd.
Ja, want wie bepaalt dat nou? Dat is misschien ook wel even leuk dat is om eigenlijk, te weten.
Dat is eigenlijk mijn rol. Shiftleader die dat bepaalt. Ja. Dus je bent er continu bij het weer aan het monitoren. Je loopt af en toe naar buiten van hoe staat het ervoor. Maar we hebben uiteraard ook de metar die we lezen. Voor lange termijn de TAF moeten we een beetje kunnen lezen. Je zit er continu met de KNMI aan de lijn. Of eventuele wijzigingen. Maar ook als je wat langere termijn kijkt. Van joh, wat gaat het weer doen? Want je moet je ook weer als shiftleader zijn op acteren. Van hoeveel mensen ga ik daarvoor oproepen? Hoeveel spots gaan we daarvoor opengooien? Dus 1 of 4. We hebben natuurlijk het fenomeen de-icing flow expectation. Dat houdt in hoeveel kisten kunnen wij per uur aan. Want dat wil het netwerk heel graag weten natuurlijk.
Ja, ja want het... Eigenlijk, zodra er gedeiced moet worden... Ja, dan wordt iedereen altijd een beetje zenuwachtig.
Ja, geen idee waarom.
Omdat... Ja, wat is de maximale... Stel, je zou 1 stapje doen. Wat is dan ongeveer de maximale capaciteit die jullie aan kunnen?
Ja, dan zitten we op 24 per uur.
Ja.
Dan zitten we echt maximale capaciteit. Ja, en ook 1 stapje inderdaad. Ja. Ga je naar 2 stapjes, zitten we op max 18 al.
Ja.
En dan, moeten er 4 pads open zijn. Ja, 4 deicing pads
ja, klopt. Ja, ja,
ja, precies. En terwijl, ja, dan heb je dus maar 24 in een uur. Terwijl normaal de capaciteit om op te stijgen is vele malen groter. Ja. Gaat richting de 60 misschien soms wel. In,
klopt, 60 tot 80.
Ja, precies.
Ja, op sommige momenten zijn we ook echt wel de beperkende factor inderdaad. Ja,
ja dus dan zijn jullie de spreekwoordelijke bottleneck. Ja. Om te zorgen dat iedereen de lucht in...
Ja, klopt. Ja. Ja, ja, en, ja, goed. De luchthaven heeft natuurlijk ook wel zijn issues om of die de banen schoon te houden. Als je een goede sneeuwdag hebt.
Zeker.
Met een beetje mazzel kunnen we daar een beetje op meeliften.
Ja, ja, inderdaad. Ja.
Maar goed, ja, vaak zijn wij dat wel. Ja, dat het is nou eenmaal zo.
Dat hoort erbij.
Het hoort erbij, inderdaad. Ja.
Ja. Ja, maar mag ik wel even terugpakken? Want dat is wel leuk. Jij zegt, ik lees de meter. Ook gelijk een vraag even van een luisteraar. Die vroeg van, moet jij ook de meter kunnen lezen? En moet je ook weten wat al die afkortingen zijn? En wat doe je daar precies?
Ja, misschien moet je even uitleggen voor de luisteraar. Dat hebben we natuurlijk wel in vorige afleveringen gedaan. Wat de meter precies is.
Ja, en dat is een Meteorological Aerodrome Report. Dus dat is eigenlijk het weer op dat moment op het vliegveld.
Ja.
En dat verandert continu. Dus als het weer, weer veranderd is, of wat je zegt, ook 30 minuten, dan komt er weer een nieuwe meter uit, zo noemen we dat.
Ja.
En daar staan in dan de actuele condities op dat moment.
Ja. En wat vooral de meter voor ons erg interessant is de temperatuur. Hè? Want wij kunnen zeg maar de verhouding water en vloeistof, die is zeker type 1 vloeistof, is bepaald aan de hand van de buitentemperatuur. Wat inhoudt dat wanneer de temperatuur zakt of stijgt, dan moeten wij ook de mengverhouding gaan aanpassen. Ja, zeg
dus
maar.
In principe, hoe kouder het wordt, hoe meer vloeistof jullie gebruiken en hoe minder water eigenlijk om maar te zorgen effectief. Ja, is trouwens wel leuk, want...
We zijn allemaal afgeleid hier. Ja, allemaal afgeleid.
Dus er begint hier beweging op het platform te komen.
Gaan ze dan toch die ijs of
nou,
niet?
Nou ja, wat er nu gebeurt... Ja. We hebben net de dienstoverdracht gehad. En het is altijd voorafgaand aan een dienst... wordt even een voertuigcheck gedaan. Dat is wat er nu gebeurt. Okay.
Ah, kijk, want we zien nu 4 voertuigen op een rij staan. En al die mannen die gaan hun cabine omhoog doen. En die spuitlansen, die doen ze omhoog en naar beneden.
Ja, klopt. Je ziet hoe ver de ding uit kan schuiven.
Ja.
Dit is altijd standaard procedure voorafgaand aan een dienst.
Dus checken even, is het materiaal
betrouwbaar op dat moment? Ja. Want je wil niet hebben dat je voor een kist staat en een ding schijt er eens mee uit. Dat is dat wil je gewoon niet hebben. Dus
hoeveel liter gaat er in zo'n machine?
In totaal zit er 6000 liter aan vloeistof in. En het is dan een combinatie van water, type 1 en type 2.
Ja.
Het is natuurlijk wel een beetje geconfigureerd aan het weertype wat we hebben in Nederland. Dus we hebben voornamelijk dus type 1. Hè? Dus,
ja.
En dus even goed te zeggen, 2500 liter type 1. Als het goed is ook 2500 liter type 2.
Ja.
Excuus, water. En 1000 liter type 2.
Oké.
Okay. Ja,
ja. En Hoe lang gaat dat dan mee? Wanneer moeten ze weer tanken?
Ja, nou ja, goed. Die vloeistof die willen we graag ook zo lang warm mogelijk houden. Dus ga je ding helemaal leeg spuiten en dan moet er weer koude vloeistof in. Ja, dus dan duurt het extra lang. Ja, dus ja. Daarom wordt eigenlijk halverwege wordt er al vaak bijgevuld, zodat het opwarmproces wat korter is.
Oké, en in vliegtuigen, dus naar hoeveel vliegtuigen gaat die dan weer tanken ongeveer? Ja. Doorgaans?
Ja, nou ja, ja. Hoeveel widebodies zou je kunnen doen van narrowbodies? Ja, zou ik even narrowbodies uitgaan? Misschien je wel een stuk of 15 wel kan meenemen.
Ah, oké. Okay.
Ja.
Dus je kan best wel eventjes een paar uurtjes spuiten. Jawel. En dan...
Ja, goed. Er speelt ook meer factoren mee dat je meer vloeistof kan verbruiken. Om even zo te noemen. Hè. Ik bedoel, als het een beetje waait, dan haalt ook niet alles de vleugels. Dan...
Ja.
Ja, dus dat...
En waar jullie moeten spuiten? Hoe dat leer je in een opleiding? Of is dat door de fabrikant van de toestellen vastgesteld?
Ja, beide eigenlijk. Elke fabrikant van toestel heeft inderdaad gewoon zo'n no-go area, zeg maar. Hè. Daar moet je gewoon wegblijven met dat spul.
Je kan niet vol in de motor even...
Wheel brakes wegblijven. Nee hoor. Nee, ook wegblijven van de cockpitramen trouwens. Ja. Dan moet je ook echt wegblijven in geval van rondjuizing.
Ja, oké.
Okay. Dat is echt een no-go area. Want dat is gewoon, dat spul is gewoon vet. Dat zie je gewoon drie kwartier niks meer. De vleugels uiteraard. Staart, horizontaal, stabilo. In sommige gevallen ook de onderkant van de vleugel. Kijk, de onderkant van de vleugel mag wel iets aan ijsvorming hebben. Maximaal 3 mm.
Ja.
Maar als dat meer is, dan moet het er ook af.
Moet het er ook af, inderdaad.
Ja, precies dat.
Ja.
Maar tijdens de opleiding wordt het wel meegegeven, ook aan operators.
Want hoe word je operator?
Maar we moeten even terug naar een vraag. Sorry. Van over de meter.
Oh, excuses.
Ja, nee. Geen excuses. Je klinkt heel geschokken, Geert. Nee, we waren afgeleid natuurlijk. Maar dan kunnen we de vraag beantwoorden. Van, leer je dat ook tijdens de opleiding? Van nou, dit is de meter. Zo kan ik het weer interpreteren. Zo bepaal ik van nou, ik ga stap 1 of stap 2 step de-icing toe laten passen door de mannen van de de-icing.
Dat is echt gewoon puur on the job.
Dus echt gewoon ervaring.
Ja, okay. Gewoon ervaring die je in de loop der jaren opdoet. Daarom is het ook niet iets wat je even na één seizoen al beheerst.
Nee.
Dit leer je gewoon steeds. En ik doe nu al een paar seizoenen mee. Maar elk seizoen leer ik er weer bij.
Ja.
Het is echt... zo'n meta lezen. Je krijgt het mee van je collega's die meer ervaring hebben. Die leren het je. Van joh, daar moet je op letten. En dat is dat. En dat is luchtvochtigheid. En dat is temperatuur. En, ik heb van onze John Brouwer, hè, onze vriend van de show.
Ja, zeker.
Zo'n trouwe weerman van het KNMI.
Ja, precies. Ja, ik heb een mooi boek van gekregen. Waar ook alle afkortingen mooi in vernoemd staan.
Oh, gebundeld zijn. Oh, wat leuk.
Ja. Dat zit wel eens doorheen te bladeren af en toe.
Zullen we nog even in de show notes zetten ook? Dat boek. Dat kennen we.
Ja, dat hebben we nog.
Ja, die
moeten we nog steeds weggeven. Ja, dat gaan we nog steeds doen. Het boek.
Het boek van John.
Nee, dat maakt niet uit.
Ja, dus, maar dat leer ik al om de job. En ook in toepassen van wanneer één stap of niet twee staps. Ja, dat is gewoon ervaring. Kennis die je opdoet in de loop van de tijd. Met neerslag is het eigenlijk wel zeker dat je op een gegeven moment over moet gaan. Twee staps. Kijk, lichte sneeuwval kan type 1 nog wel houden.
Mm-hmm.
Maar op een gegeven moment zie je dat je holt over tijd. Hè? Dus je tijd, hoe lang je beschermd bent, op een gegeven moment inziet zakken. En dan weet je moet overstappen op twee staps. En dan gaat je holt over tijd. Gaat dan weer
omhoog. Dus je hebt meer minuten om take-off te gaan.
Ja, klopt inderdaad. Ja, en dan bij hem houden we natuurlijk ook de banencombinatie in de gaten. Hè? Welke baan is take-off? Het is heel veel taxiën. Want ja, we zitten niet op de meest gunstige locatie wat dat betreft. Met sommige taxitijden lopen aardig op.
Heb je dat eens gehad, Bart, dat je gedeiced was en dat je het niet meer ging halen, dat je nog een keer moest?
Nee, ik ben er nooit teruggegaan, maar je hebt wel altijd de procedure van, nou, je hebt dan de hold overtime en het was toen de tijd nog bij Ryanair, van als die hold overtime is verstreken, kan je nog een extra check doen. Dus dan gaat een engineer vanuit buiten, die loopt om het vliegtuig heen, kijkt nogmaals van, blijft het liggen of niet?
Ja.
Als het goed is, kan je take-off. En als het niet goed is, moet je alsnog deicen.
Okay.
Maar vaak wordt er met type 2 gewerkt, inderdaad. En die hold overtime die is redelijk lang. Soms heb je gewoon 1,5 uur.
Ja, dat wij wel eens...
Je hoopt binnen die 1,5 uur inderdaad wat take-off te gaan.
Ja, wat wij ook wel eens toepassen. Sorry, ik je onderbrak daar.
Nee, ga je gang.
Tijdens de nachtdienst kunnen wij ook wel eens gaan preventief anti-icen.
Ja, dat wordt vaak gedaan.
Dat doen we ook nog wel eens. Ja, je moet wel een paar voorwaarden voldoen. Namelijk, de vleugels moeten nog schoon zijn. Dus je mag er... ligt er al een lichte laag rijpvorming op, zeg maar. Dan is dat te laat.
Okay.
En je moet ook zeker weten dat er tijdens die nacht geen neerslag gaat komen.
Ja, anders tijd voor niks te doen natuurlijk.
Exact, dan kunnen ze nog een keer langskomen. Ja. Dus ja, dat zijn wel de voorwaarden. Als je vliegt, doe je dat dan ook. Je hebt tijdens de nachtdiensten ook vaak twee operators erbij. En dan ga je gewoon met twee voertuigen ga je het veld in richting de gates waar de vliegtuigen staan.
Ja.
Je overlegt met het HCT van nou, welke vliegtuigen kunnen wij alvast...
En het HCT is?
Ja, Hub Control Center. Dat is zeg maar... Ja, het heeft een nieuwe naam. Ik houd even op Hub Control Center.
Ja, maar Hub Control heet het toch? Ja, Control, geloof ik.
Ja, in ieder geval, daar overleggen we eventjes mee. Even, deze mm-hmm. kisten gaan wij eventjes meenemen. Moet ook aan de luchthaven doorgeven. Want het moet ook weer schoongemaakt worden natuurlijk.
Oh ja.
Natuurlijk want het geeft echt wel een zooitje namelijk.
Ja, het is
die vloeistof waar jullie mee spuiten.
Glycol, hè. Het is niet zo dat je overlijdt mocht je een fles naar binnen werken of zo.
Het zal niet heel goed voor je zijn.
Nee. Ik denk dat je...
Geen aanmaak niet meer aan.
Nee.
Hetzelfde antivries ga je ook niet. Wat in je auto gaat, ga je ook niet drinken. Dus,
nee. Maar dat is toch bij corona. Trump of zo, die had het toch zo'n goedje. Dat dronk je dan.
Nee, maar komt dit spul in helemaal water terecht in de sloot of zo? Ja, dan onttrekt het zuurstof. Dan precies. Dan visjes naar boven komen.
Dus dat wordt allemaal netjes opgeruimd.
Ja, wordt netjes opgevangen hier. Dat zullen wij ook doen als je vliegen. De overleggen met de havendienst van de luchthaven. Van, jullie mogen de kleppen sluiten, zoals we dat noemen. Dus dan gaan ze de grote hier loopt, dan gaan ze afsluiten van het hele waterafvoer.
Ja,
zodat alles netjes op wordt gevangen. En naar de hand dan we noemen ze slurpy, maar dat is eigenlijk een tractor met een grote giertank erachter. Die komt alles opzuigen. Ja, en dan maakt ze het groot schoon. En dan is dat echt helemaal schoon.
Er geen druppeltje glycol meer op het platform ligt.
Ja, klopt. Ja.
Top.
Dan wordt hier wel goed voor gezorgd.
Ja, en we?
Ja.
Inderdaad, dat.
Ja. Ik onderbrak jou met de vraag, maar jij wilde een kant op.
Nee, maakt helemaal niet uit.
Ja.
Hey, we waren net ook al eventjes hier beneden, want we zijn natuurlijk hier in het Ice House. Ja. En daar zagen we natuurlijk al dat er heel veel mannen en vrouwen al zaten te popelen om als het ware uit te rukken. Want vandaag is het een dag, het is een beetje zo rond het vriespunt, 2 graden. Dus jullie verwachten dat er vandaag wel wat gaat gebeuren. Maar waar komen al die mensen vandaan?
Ja, eigenlijk uit alle lagen binnen de KLM.
Ja.
Echt van de koffergooiers, om even zo te noemen, tot aan mensen van corporate, IT, finance, engineering, maintenance, sleepdienst, tankdienst. Ook binnen aquaservice hebben we een aantal mensen rondlopen die ook kunnen de-icen.
Ja, dus als jij verwacht, jongens, het wordt vandaag een dag dat we veel moeten de-icen, dan ga je al die mensen oproepen.
Ja, nou, we hebben de personeelscoördinator voor. Kijk, wij shiftleaders sturen 3 keer per week sturen wij een 5-daagse voorkast uit.
Ja.
Aan de hand van de informatie die we krijgen van het KNMI. Ook met die gegevens gaat onze personeelscoördinator ook alvast een beetje kijken. Wij sturen uit van, we verwachten donderdagochtend DCLD. Nou, dan gaat onze personeelscoördinator alvast een beetje mensen zoeken. Dan hebben we een aantal mensen met vaste rooster bij ons. Een aantal mensen werken op vrijwillige basis.
Ja.
En dan op die manier worden de mensen bij elkaar geraapt.
Ja. Dus het kan soms zijn dat als het daadwerkelijk toch niet zo hard gaat sneeuwen, regenen of dat het toch minder koud is, dat daar hier een hele ploeg zit, maar ze hoeven uiteindelijk niet daadwerkelijk te de-icen.
Dat kan wel eens gebeuren, ja.
Ja, dat klopt. Dat hoort het natuurlijk bij. Liever te veel dan te weinig mensen.
Klopt, want andersom wil je ook niet hebben, hoor. Dat je ineens de hagel naar beneden komt, je hebt helemaal niemand.
Ja. Heb je dat wel eens gehad?
Och, man. Ja, hoor. Nee, dat was geen feest, nee. Nee, dat was... we hadden inderdaad één spot open, een DCLA, het de-icing capacity level A.
Ja, want jullie werken met codes, hè? Ja, A is het minst.
Minst, inderdaad, ja.
Juist, dit is ook mooi trouwens. Eventjes onderbreken. Wordt de triple naar achter gedrukt.
Ach. Oh ja, kijk hier.
Ja, maar je zit zo dichtbij hier. Ja. Dat is gewoon cool.
Ja. Vet, hè?
Ja, ik vind
het
wel heel vet.
Het is ook wel grappig om te zien dat als een whiteboarder hier op, deze spot komt op de rij, zeg maar, je ziet altijd de gezagvoerder even uit het raam kijken, dat ze niet met de wingtip eventjes ons huis meenemen.
Ja, maar die dingen zijn breed. Je kan het niet inschatten vanuit de cockpit van hoe lang zijn mijn vleugels? Je weet hoe lang je vleugels zijn, maar je kan gewoon die afstand zo lastig inschatten.
Nou, dat is ook wel eens gebeurd dat er een vlieger het echt niet vertrouwde. Die heeft gewoon om marshalling gevraagd.
Ja.
Die wilde graag dat hij binnen gemarsteld werd. Ja, dat is kan. Dat gebeurt wel eens.
Ja. Ja. Oh, maar sorry, ik onderbrak je.
Terug naar de-icen.
Ja, de-icen. Ja. De mensen. Klopt, we hadden het over de mensen.
Ja, we hadden het over de mensen.
Want het is eigenlijk seizoenswerk dus.
Klopt, ja. Dus er zijn wel een heel klein select groepje die er ook het hele jaar mee door zijn, bezig zijn. Dat zijn onze instructeurs uiteraard.
Ja.
Ja, de shiftleaders, wat ik al zei, wij doen meerdere processen. Dus die zitten voornamelijk in de zomer vooral weer bij het andere proces waar we ons mee bezighouden.
Ja.
Instructeurs hebben dan, we hebben een operationele specialist. Die is er 24/7 mee bezig het hele jaar door. En ons personeelscoördinator eigenlijk ook. Die is in de winter vooral bezig met het inplannen van de dagen wanneer we activiteiten verwachten.
Ja.
Maar in de zomer moet ook iedereen ingepland worden om te trainen.
Ja.
En te refreshen, zeg maar.
Want hoe gaat dat? Dus stel dat jullie hebben een nieuwe collega vanuit een andere divisie.
Ik kom bij
Bart komt bij jullie.
Ik wil het wel doen. Leuk om dat zoals om het te doen.
Ja, nou, je meldt je uiteraard aan.
Ja.
Waar ga je voor? Wil je voor operator gaan of wil je het Iceman gaan doen?
Oeh.
Misschien zelfs pet control, dat kan ook nog.
Ja, ik vind, ja, het is allemaal interessant. Lijkt me ook wel cool om in de bakkie te zitten, om het zo maar te zeggen.
Ja, ja, operator echt.
Ja, ja, operator. Ja. Nou, ik ga voor operator. Ja, prima, we gaan duidelijk. Voor operator. Nou,
dan gaan er eerst, nee, je meldt je aan en dan word je ingedeeld voor een testdag. Dan gaan dus kijken van, kan je überhaupt met zo'n voertuig omgaan?
Selectie.
Ja, ja, een soort van selectie eigenlijk inderdaad. Ja. Ja. Ik bedoel, het kan natuurlijk machtig mooi zijn, zo'n groot voertuig.
Ja, natuurlijk.
Ook heb je een B-rijwijs, je mag ermee rijden. Want je gaat hier op de spot niet harder dan, nou, zeg maar 6, 7 kilometer per uur.
Mm-hmm. Ja.
Je mag ermee rijden, maar dan moet je wel een test ondergaan.
Ja,
dus kan je met zo'n ding sturen, maar ook je hand-oogcoördinatie wordt getest. Dus je leert eigenlijk al een beetje met water hier in de goot spuiten, zeg maar. Zie jij een beetje diepte? Heb jij een beetje een feeling daarbij?
Mm-hmm.
De instructeurs hebben daar dus eigenlijk niet van werken voor dat ze het gelijk in kunnen zien van oké, dat die heeft daar wel feeling voor dan een ander misschien juist helemaal niet.
Nou, ja, want je hebt twee joysticks als het ware, hè? Eentje die de spuit kop beweegt en de ander echt, zeg maar, die arm, hè?
Ja, die arm en de cabine ook nog.
Ja, precies.
En tegelijkertijd moet je ook nog een beetje voorzichtig gas geven, dat je niet je voertuig voorzichtig gas geven, dat je niet in de vleugel ramt, zeg maar. Maar dat je tegelijk ook nog een beetje bijstuurt. Je moet echt een goede hand-oogcoördinatie hebben. En dat ook in combinatie met grote hoogtes. Dan moet je ook goed tegen.
Je moet geen hoogtevrees hebben.
Dat valt, gebeurt nog geregeld dat mensen daar echt op afvallen, zeg maar.
Logisch. Ja. En waar worden die testen gehouden? Gewoon hier?
Gewoon hier op locatie.
Ja, op de locatie.
Ja, want we zagen ook al, jullie hebben ook al een soort oefenvleugel staan, hè?
Mooi ding, hè? Ja. Dat is een oude fokkenvleugel inderdaad. Ja. Ik heb nog even een wingletje op.
Winglet.
Op gelast.
Ja.
Om dat ook te oefenen, zeg maar. Die staat nu aan de andere kant van onze locatie, zeg maar. Maar tijdens zomaar staat hij gewoon hier voor de deur, waar nu deze vier trucks hier staan.
Ja, en hoeven jullie gewoon met water, neem ik aan.
Ja, gewoon water. Ja, ja, zeker. Ja, ja. En dan wordt er inderdaad, daar krijg je ook even je ding op doen. En dan wordt er een totaalplaatje uitgehaald vanuit de instructeur. Van, nou, die is daar geschikt voor. En die zegt van, nou, hier houdt het op voor jou, sorry.
Ja,
dat kan gebeuren, zeker.
Nou, dat mag ook, toch? Dat is juist goed, denk ik, dat er gekeken wordt naar de kwaliteit van diegene die het werk moet gaan uitvoeren.
Ja, want je staat toch wel met een groot duur apparaat, vlakbij een nog groter duur apparaat.
Ja.
We praten over miljoenen.
Nou
hè?
Ja, precies. Ja, 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 dat je zeker moet weten dat je goed in kan schatten dat je met je spuitland niet zo dicht in de buurt van de vleugel komt of zo. Ik bedoel,
precies.
Je zit op 3 meter afstand ongeveer.
Ja, dat we zagen, want we hebben net al even erin mogen zitten.
Ja.
Jullie hebben ook alle operators, zeg maar, degene die de wagens besturen, die hebben ook een headset op.
Ja, ja,
en daarmee kunnen ze praten, zeg maar.
Ja, push the talk met de Iceman. Inderdaad.
Ja, inderdaad.
Klopt, ja.
Precies.
De Iceman is eigenlijk een enige referentiepunt voor de operators. Dus de Iceman moet ook goed kunnen communiceren. Een goede, hoe zeg je dat, een helikopter view kunnen hebben om het proces te overzien. Zeg maar.
Ja, en dan heb je de testdag doorstaan.
Ja, dan ga je de opleiding in.
En hoe ziet de opleiding eruit?
2 keer 5 dagen.
Okay.
2 keer 5 dagen, dus het theoretische deel en een praktisch deel. Ja, dat wordt eigenlijk gewoon opgebouwd. In principe wordt van je verwacht dat je theoretische deel doorgenomen hebt voor je überhaupt begint in het praktische gedeelte.
Ja, ja.
Tijdens het praktische, in die 2 weken praktijk, zeg maar, moet je ook je theorie-examen afleggen.
Ja.
Je moet uiteraard aan een minima voldoen om ongeslaagd te zijn.
Mm-hmm,
zeg maar. Mm-hmm. En het praktische gedeelte, je begint eerst gewoon met de basis. Je begint met voertuigcontrole en dergelijke. En oefenvleugel. En ja, goed, wat we eerder zeiden al, het staan hier van de zomer al geregeld vliegtuigen geparkeerd. Daar mag je ook je ding op doen. Als je daar wat verder bent in de opleiding. Uiteraard wel een overleg met de mensen die ons om toestel aan het werk zijn eventueel.
Ja.
Als je niet een technicien die met een rem aan het verwisselen is, dat je ineens helemaal zeiknat wordt of zo. Dat gaat wel in overleg. Maar zo wordt het steeds opgebouwd. En dan ga je door die 2 weken heen. Je hebt alles gehad, theorie, praktijk, geslaagd. Nou, dan kom je eens in de pool terecht. En dan hebben we altijd, voor de serieuze winter begint. Dat is meestal na de herfstvakantie. Organiseren wij ook nog 2 oefenweken.
Ah, kijk.
En dan gaan
even trainen weer voor het seizoen.
Exact. En dan gaan we eigenlijk alle processen. Want de pet control, Iceman en de operator, die worden apart van elkaar opgeleid.
Ja.
Maar tijdens een oefenweek komt het allemaal samen.
Ja.
Gaan we eigenlijk gewoon een kleine de-icing fase, dus een de-icing capacity level A, gaan we dan simuleren.
Okay. Ja,
en dan wel met water.
Ja, inderdaad. Ja,
gewoon allemaal er weer even in komen.
Ja, precies. Dan mogen wij, als we mazzel hebben, mogen we ook een vliegtuig lenen. Die wordt dan hier ook neergezet. Eentje die reserve staat, zeg maar. En dan gaan we daar gewoon op oefenen. En dan doen alle processen komen samen. En vooral voor de mensen die nieuw zijn, is het gewoon echt even prettig. Dus ze weten, ze kunnen verwachten op het moment dat het echt los gaat. Het enige wat je niet hebt, is inderdaad vloeistof. En je staat niet even achter een kist met de draaide motoren.
Want het is best wel uniek. Want we hebben natuurlijk even net hier beneden hier door de ijsbuilding gelopen. Door ijshuis gelopen.
Ja.
En je ziet dus inderdaad mensen die komen van alle facetten van KLM hier bij elkaar. Ook gewoon mensen die gewoon op kantoor werken.
Ja, hoor.
Die normaal helemaal nooit iets in daadwerkelijk operationeel of iets fysieks doen.
Mijn manager, die loopt hier ook rond. Die heeft ook zich afgelopen zomer laten opleiden tot operator. Dus die heeft afgelopen dagen met die kou toch wel aardig zijn ding gedaan.
Heel tof. Dus ja, dat brengt ook een beetje iedereen bij elkaar. Maar je kan dus niet apart solliciteren als de-icer.
Nee. Je zat er echt binnen de KLM een functie moeten hebben. En je ziet nu trouwens daar...
Even opwarmen of wat zijn ze
dat
doen?
Ja, dat is opwarmen inderdaad. Ja.
Stoom die komt er vanaf.
Ja, klopt.
Echt heet.
De heater is dat. Dat is een generator wat die vloeistoffen gaat opwarmen.
Ja, tof.
Ja.
En ook als je zegt, ik wil vrijwilliger zijn. Ik hoef er helemaal niks voor te hebben. Dan mag je helaas ook niet komen.
Nee, je moet echt een KLM-pasje.
Oké, je moet wel echt
een KLM-pasje. Ja, maar er zijn andere de-icing operators op Schiphol. Daar kan het misschien wel. Of dat weet je niet.
Dat weet ik niet.
Nee, KLM is nog eigenlijk maar de enige serieuze, toch?
Dat hebben we net gehoord, inderdaad.
Ja, goed. Klinkt misschien erg arrogant.
Kijk, hier komt de kustwacht. Komt voorbij.
Oh, de Dornier.
De Dornier. Hebben we ook gezien.
In de hangar. Hebben we ernaast gestaan. Hier, ja.
alles komt voorbij vandaag.
Hier, die zit gewoon hier even op 1000 voetjes.
Ruimte wel minder, toch?
Van de zomer, toen ik vakantie was...
Flinke wind trouwens.
Kom je ook erg laag over het strand heen.
Ja, vet.
Ja, leuk hè? Ja. Oké, maar dus inderdaad... Enig serieuze KLM. Dus zorg ervoor dat je met KLM gaat werken. En dan mag jij...
Nu je dat zegt, nu schiet ineens te binnen. We hebben ook medewerkers via een uitzendbureau.
Oh, toch wel. Oh,
maar dat zijn ook mensen die ook al binnen KLM een andere functie hebben, zeg maar. Hè? Een toiletoperator of inderdaad iemand die koffers laat of iets dergelijks. Via Randstad, maar kan ook bij ons in dienst komen. Ja.
Maar ja, dus want er luisteren ook heel veel mensen die bij KLM werken in onze podcast. Ja. Dus ja, mocht je nou denken, hey, dit vind ik tof om te doen, dan kunnen ze zich opgeven.
Ja, zeker. Ja. Ik denk dat, ik kan nog niet echt een datum vastprikken of zo, maar ik verwacht wel dat het eind van het seizoen, dat is een beetje zeg maar april, gaan wij wel weer wat roadshows organiseren en open dagen. Iedereen is welkom te komen kijken om een beetje feeling te krijgen met wat doen jullie nou precies hier.
En wordt het dan wel intern ook goed gecommuniceerd? Want ik heb dat bijvoorbeeld... Ik zei tegen jou, ik heb dat anderhalf jaar geleden stond er een keer een vacature vrij van wil je bij de de-icing komen werken in deze winter. Maar daarna heb ik er nooit meer wat van gezien.
Oké, okay. Volgens mij is het roadshow.
Ja, het wordt dus gewoon echt de nieuwsapp van intern inderdaad. Wordt het wel gedeeld.
We hebben ook binnen KLM een soort lichtkrant, zoals het heet. Dus alle ground services, rustruimtes, die hebben een soort van een banner wat steeds nieuws op komt. Daar komt het tevoorschijn. Ik zelf gebruik af en toe een beetje social media, de LinkedIn zeg maar.
Om
zat op te knallen van joh, hey jongens, die zijn hartstikke welkom. Om te gewoon komen kijken. Ja, en hoe meer ziel, hoe meer vreugd natuurlijk.
Precies. En hoeveel mensen werken er nu werken er in totaal hier in de winter voor de de-icing?
Ja,
hoeveel man ben je ongeveer?
Exacte aantal weet ik even niet, maar ik denk dat we richting de 120 gaan of zo. Dan heb ik het wel even
serieuze ploeg.
Over echt alle disciplines die we hebben.
Inderdaad.
Ja. Hey, en wat is zelf je favoriet wat hier wel eens op het platform staat? Waar denk je als die komt, als zo'n toestel, denk je yes.
Oeh, ja, mooie vraag. Dan is zo'n 380 wel fantastisch hoor.
Een Airbus A380 voor de luisteraars die er niet helemaal in thuis zijn. Dat is zo'n dubbeldekker met twee lagen.
Hij staat ook achter jou. Ik heb er zicht op.
Het is een flying apartment. Heeft hij al pushback of niet?
Nee, nog niet. Heb ik het idee. Hij beweegt nog niet.
We hadden de hoop dat hij hier nog even zou komen de-icen.
Ja, maar we zien het misschien nog wel. Ik weet het niet. Want stel, kijk op zo'n dag. En nu heeft nog niemand om de-icen gevraagd. Nou ja. Trouwens, de Emirates, de A380.
Ja, die had er
we weten nog niet of die gecanceld
nee,
is.
Nee, nee.
Maar ze zijn bijvoorbeeld de eerste. Vanaf welk moment ga je alles klaarzetten? En zorg je ervoor dat je ready bent om te de-icen?
Nou, als je ook dat houdt Shifley in de gaten. Ja. In combinatie met de mensen in de Ice Tower. Hè, dus de pet control of de mensen van de Snowdesk. We kunnen zien dat wanneer een kist pushback heeft. En dan op dat moment sturen wij de mensen wel naar buiten, zeg maar.
Ja, oké.
Het toestel komt eraan. Engine startup en taxi gaan er wel wat 10 minuten overheen.
Ja, 10
minuten. Maar ieder voertuig staat wel op positie. Je ziet de Iceman ook vanuit de Ice Tower een stukje rijden, zeg maar. Die moet daar ook nog het een en ander installeren. Dus je bent wel een goede 10 minuten wel nodig om echt klaar te staan voor action, zeg maar.
Ja, en dan duurt het ongeveer, hangt een beetje vanaf of het 1 of 2 stappen is. Een beetje zo tussen de 10 minuten en een kwartiertje ongeveer zo.
Ja, dat heeft meerdere factoren. Voor hoe groot is het ding? Kijk, als je zo'n Embraer 175 hiervoor hebt staan, die is in 3 minuten klaar.
Dat is een kleine stap.
Ja. Maar goed, mijn record zelf als Iceman is bij een keer een 747. 7 toen we die nog hadden. Twee staps rond de icing. Ja. Die heeft gewoon 40 minuten gestaan.
40 minuten?
Ja, die heeft 40 minuten gestaan. Ja.
En hoe komt dat dan?
Maar die zat dat hij er zo lang staat. Ja.
Nou ja, het groot natuurlijk.
Ja.
Eerst rond de icing. Dus dat moet het hele rond moet vrijgemaakt worden. En dan begin je met de de-icing zelf.
Ja.
De vleugels en de overige kritische delen, zeg maar. Ja. Ja, en twee staps. Dus je bent alles twee keer aan het doen.
Ja. Ja. En hoe weten jullie zeker dat de operators niet een stukje hebben overgeslagen?
Ze controleren elkaar.
Okay.
Degene die voor staat, eigenlijk degene die in de achterkant staat, die controleert ook degene die in de voorkant staat. Hè, bijvoorbeeld een 380 is een vleugelopbouw. Dat loopt iets af naar beneden aan de achterkant. Ja. Ja, dat ziet degene, de operator die in de voorkant staat, ziet dat niet.
Nee, inderdaad. Nee.
Dus je kan wel een beetje in die richting gaan spuiten. En het zal wel een beetje naar achteren glijden, zeg maar. Ja. Afdruppelen. Maar degene die in de achterkant staat, die is met zich met bezig op de staart en de horizontale stabilo, die is vaak eerder klaar. Die draait zijn cabine ook dan richting de vleugel om zijn collega aan de voorkant te coachen, zeg maar.
Om even te checken.
Om even te checken, inderdaad. Ja. Dus die de-icing, anti-icing check.
En hebben zij onderling wel contact, de operators?
Die hebben onderling ook contact. Hetzelfde
kanaal, netwerk.
Hetzelfde netwerk inderdaad, waar de Iceman ook op zit.
Ja, oké, met de Iceman. Ja.
En de Iceman zelf, die kan ook met zijn camerasysteem, waar wij beschikking over hebben, die kan haarscherp inzoomen op de delen dat die dan met gedaan worden.
Ja, inderdaad. En de Iceman, die is de enige die contact heeft met de vliegers van het desbetreffende toestel.
Ja, tijdens de handeling inderdaad wel. Ja, klopt.
Ja.
Die is zo de contact point, zeg maar. Zowel via VHF, maar ook via het messageboard. Geef ook de nodige informatie door aan de vlieger.
Ja, en gaan jullie ook nog wel eens naar het buitenland? Want natuurlijk in noordelijke landen, daar wordt natuurlijk veel meer gede-iced dan hier. Om een beetje van elkaar te leren? Of hoe werkt dat?
Nou, ik ben voor. nee, eigenlijk niet. Nee. Nou goed, ik heb er zelf al een paar keer de mazzel gehad dat ik dan naar het buitenland heb gemogen om te kijken. Zoals ik in januari nog in Chicago.
Ja.
Helaas was het die dag niet heel erg druk, dus ik heb niet heel veel gezien.
Okay.
Maar het is wel wel grappig om te zien of hoe het daar ingericht is. Kijk, Chicago is een luchthaven. Ja, dat is gewoon niet te vergelijken met hier. Die hebben daar gewoon 10.000 plus behandelingen per seizoen.
Ja, de afgelopen seizoen omdat er veel vaker gede-iced moet worden.
Exact. Ja. Bij de afgelopen seizoen 2600 ter vergelijking. Ja, dat was nog best een goed seizoen ook nog.
Precies.
Ik wou zeggen, dat is best flink. Ja.
Ja, maar zo om te zien hoe het daar ingericht is. En dat gewoon anders, groots.
Ja, dat is hetzelfde bijvoorbeeld in Europa, in Finland of zo. Daar wordt ook veel meer gede-iced waarschijnlijk.
Ja, Stockholm, Oslo.
Ja, inderdaad. Het zou natuurlijk mooi zijn om dat te zien. Ja, je hebt natuurlijk al van social media tegenwoordig. Je tikt op YouTube, check je.
Kan je even kijken hoe ze het daar
gaat inderdaad.
Ja.
Hoe ze het daar doen. Ja, dat. Want ik weet bijvoorbeeld op. Ik ben ook wel eens op luchthavens dat ik heb moeten de-icen.
Mm-hmm.
Maar ja, dan is dat eigenlijk veel. Maar ja, ik ben natuurlijk met een veel kleiner toestel. Dus ja, dan komt er eigenlijk gewoon letterlijk zo'n soort hoogwerker karretje komt aangereden. Met een mannetje erop, fysiek nog. Het is niet helemaal zo mooi zoals jullie dat hier hebben met zo'n cabine. En die spuit dan. Die rijdt gewoon om het toestel heen. Of soms zijn ze met z'n tweeën. Eén iemand die rijdt, één iemand die er bovenop staat. Ook nog. Dat gaat echt een stuk minder professioneel dan dat het hier geregeld is.
Ik moet zeggen, onze collega's van andere afhandelingsmaatschappijen, we hebben wel zicht op wat hier bij het hotel op hier gebeurt. Hè? Bij EasyJet bijvoorbeeld. Ja. Hè? Daar doet Menzies doet daar de icing.
Ja.
Die hebben inderdaad zo'n voertuig van open bakje. Ik heb wel respect voor die man die daar bovenin zit.
Ja, want het is behoorlijk guur en koud.
Ja,
en,
dat, ja, omhoog je moet je daar goed aankleden inderdaad. Ja, dan zitten we weer hier mazzel met onze soort van verwarmde cabines hoog en droog. Ja.
Dit is echt helemaal
state of the art.
Ja, echt helemaal geweldig.
Wel, toch? Ja. En we kregen ook de vraag binnen: wie is nou eigenlijk de eindverantwoordelijke van het de-icing proces?
De vlieger.
Ja.
Ja. Ja. Terwijl het eigenlijk best lastig, want als vlieger kan je gaat niet meer uit het toestel om te checken of het goed gedaan is. In principe blijft de deur dicht en er komt niet een trap naast. Dus ja, je moet erop vertrouwen dat de vrouwen en mannen operators en de Iceman het allemaal goed gedaan hebben met z'n allen.
Nou ja, goed, precies. Het is echt vol van vertrouwen. Kijk, en uiteraard zorgen wij ervoor dat wij de methode toepassen die op dat moment nodig is.
Ja.
Mm-hmm.
Maar het kan ook zomaar zijn, de vlieger zegt van, nou ja, weet je.
Doe maar een stapje erbij.
Juist, dat vertrouw ik niet. Doe maar met twee, dat kan. En dan passen
we het. Want hoe zit dat? Stel, jullie zijn vandaag met stap 1 bezig en ook type 1 fluid. Een vlieger komt die zegt, nee, ik wil twee staps. Kan dat binnen een minuut geregeld worden?
Gelijk.
Dat zit gewoon in die wagens.
Dat is geen enkel probleem. Dan kunnen wij het inderdaad gewoon de current treatment kunnen zeg maar overroelen door een aangepast treatment eroverheen te doen.
Ja, inderdaad.
Dat is geen enkel probleem. Nee.
Ja, en hoe werkt dat? Betalen ze op het type vliegtuig of gaat het op duur?
Je bedoelt de billing, bedoel je, ja, hoe dat gaat.
Als bijvoorbeeld hier iemand komt van, ik noem maar van Delta of zo.
Nou, Delta is een van onze klanten. Kijk, we hebben een aardig klantenbestand. We hebben de zogenoemde KIPS members. KLM, Icing Pool, Schiphol. Dat is eigenlijk...
Je hebt een contract bij jullie waarschijnlijk.
Ja, een contract bij ons. Dat is helemaal op maat gemaakt. Onze contractmanager aanvangt van hoe vaak vliegen jullie op Amsterdam. Met welk materiaal vliegen jullie op Amsterdam.
Mm-hmm.
En dan heb ik naar gekeken. En dan komt dan een plaatje uitrollen. En dan betaal je gewoon een fee elk seizoen. En dan kom je eigenlijk met elke behandeling een soort van gereduceerd tarief. We rekenen niet per liter. We rekenen gewoon per behandeling dan.
Oké, per behandeling. Ja.
Wat ook wel eens wil gebeuren. Dat er een maatschappij komt. Wat niet bij zijn eigen handler gedeist kan worden. Maar geen contract heeft bij ons. Dat kan.
Ja. Ja.
Zoals afgelopen week ook een paar keer.
Als jullie een gaatje vrij hebben.
Dan zijn jullie hartelijk welkom. Ja, maar dan gaat de kas wel rinkelen. Ja. Dan komt op work order basis. Dan krijgen wij een verzoekje binnen via van de handler. En dan komt het bij ons terecht. En dan is het akkoord, handtekeningetje erbij. En dan gaat het hele circus lopen, zeg maar, zoals het ook voor de members gaat. En ze aanmelden bij de Snowdesk en komen ze gewoon langs. Maar inderdaad, on best effort, dat wel.
Ja, want wie bepaalt de volgorde eigenlijk? Doet dat de Snowdesk of is het gewoon first come, first get, als het ware?
Nou ja, goed. De Snowdesk heeft daar wel een rol in. Maar die ziet er vooral op toe dat, dat de members voorgaan. Ja, uiteraard. Je hebt ook binnen, laten we KLM pakken dan, ook stervluchten zoals het heet.
Ja.
Dus vluchten met een prioriteit.
Ja.
Daar wordt wel een beetje naar gekeken, ja.
Ik heb dat van de week dus meegemaakt. Inderdaad, dan waren wij nummer 8 in de de-icing. En na drie kwartier waren wij nummer 6. Toen dachten wij in drie kwartier 2 kisten gedeiced. Maar ondertussen waren een aantal stervluchten voorgegaan. Wellicht misschien ook een Delta. Ik weet niet.
Die komen vooral 's ochtends. Dus jij hebt niet meer gezien,
nee. 's avonds. Nee, maar bij wijze van spreken, die ook een prioriteit heeft.
Ja.
En die wordt er dan ertussen gedrukt. En ook kisten met een slot. Als het slot heel belangrijk is om te halen, dan worden ze waarschijnlijk ook voor.
Ja, wat vrede dan ook, hè? Dat eventueel de eindbestemming een luchthaven is die op een gegeven moment dicht gaat. Ja, dan moet je gewoon echt wel de eerste doorheen. Ja.
Ja. Ja. En je moet je wel altijd aanmelden bij Snowdesk. Want er was een collega die had al gezegd, jullie zijn nummer 9 geloof ik, weet ik het wat. En we zien niet dat jullie bij Snowdesk aangemeld staan.
Mochten ze
achterin de rij staan.
Dan heb je gewoon echt pech.
Ja, heb je echt pech. Ja, dus die baalde.
Want wij waren net al eventjes bij de Snowdesk.
Ja.
En daar kwam dus inderdaad een verzoek binnen. Dat kwam netjes via de radio. Maar jij kan dat eventueel ook digitaal doen.
Ja, ik kan het via het e-card systeem inderdaad doen.
Dan hoef je gewoon niet te kletsen met de mensen in de...
Drie drukken knop.
In de Ice Tower. Maar dan stuur je ze gewoon een digitaal berichtje.
En heel vaak hoor je ze dan ook nog op de radio toch nog even een bevestiging vragen. Hebben jullie onze melding gehad?
Ja, vaak krijgen wij gewoon ook via een Ekers bevestiging, de-icing request received. Nou, en dan weet je,
Nou ja, Bart, je hebt één voordeel nu je hier geweest bent. Hoef je nooit meer als zesde, denk ik.
Nee, dus, ik ken iedereen nu. Ik zeg pilootpraat, roep ik. En vooraan de rij.
Gaan we er druk op voeren?
Ja. Nee, en ik zie, Emirates is gepusht nu.
Ja, en als ik nu even naar links kijk, naar de voertuigen.
Er gebeurt weinig.
Ik vrees het ergste. Of ze moeten nu ineens naar buiten sprinten. Dat kan
wel. Ik denk dat hij gedacht heeft,
zoek het maar uit.
Ik geloof het wel.
Anders hadden we zonder first row, hè?
Ah, jammer.
Kunnen we even bellen met...
Dan,
even snel.
Ja, dat is een goed idee.
Ja, jongens, hoe zit het ermee? Ja.
Maar Bart, als jij moet de-icen, doe je dan ook even een soort passenger announcement dat je dat gaat uitleggen? Want het is voor mensen die dat nog nooit gezien hebben, die denken, er is misschien wel brand of wat gebeurt hier?
Nee, vaak als we het niet vergeten, uiteraard. Maar zetten we het in onze public announcement. Zeggen we ook van, we gaan de-icen, kan het volgende inhouden, we moeten het sneeuw of het ijs van de vleugels verwijderen. Er kan wat stoom voorbij komen.
En niet schrikken.
Nee, inderdaad niet schrikken. Je ziet wat machines. En ook als we de engine bleed weer aandoen, kan het ook een beetje wat chemisch ruiken. Ja, want het is chemisch spul natuurlijk.
Ja, want jullie moeten altijd even wachten ook, hè? Voordat je
wij wachten een minuut. Ja, dus een minuut nadat we te horen hebben gekregen, de juiste treatment is complete of is finished. Dan starten we de timer en een minuut daarna zetten wij de engine bleed weer aan. Dus
en even voor de luisteraars, de motoren blijven dus gewoon draaien.
Ja,
alleen in ons geval wel. De bleed air, de luchtstroom die je vanuit de motoren kan krijgen richting de cabine, die zet je even stil, zodat je niet al die
dampen tijdens een dampen inderdaad
inademt. Ja, precies.
Ja, en wat we ook vaak doen is, je doet nog een run-up. Dus zodra je geklaard wordt om take-off te gaan, doen we een korte run-up om te zorgen dat al het ijs dat eventueel nog op de motoren zit of op de vleugel, dat er eigenlijk afvalt.
Valt, ja.
En je checkt even de indicaties van de motoren. Van nou, doen ze het allemaal goed?
Ja.
En dat ja, soms doe je een korte run-up van een aantal seconden. Tot een echte run-up. En dan doe je 70% power van de motoren erbij. En dan... En dan kan je 30 seconden wachten. Ik zie jullie allemaal erbij te kijken. Ja, is er wat aan de hand of helemaal niks?
Nee, ik vind het echt gewoon eng stil, eerlijk gezegd. Ah, okay. Het is jammer.
Nee, het gaat niet gebeuren.
Ik ga geen DI's zien vandaag.
Ik denk dat ze bedacht hebben bij Emirates. Nou, er zit niks op. Toch maar het
niet.
Is goed.
Nee, toch maar niet.
Dan,
het is wat het is.
Ja. Ja. Maar dat vertellen wij er ook tegen. Want het vliegtuig best wel schudden als jij een run-up doet met 70% power erop en de brakes.
Vinden mensen dan ook even spannend wat
Als je het vertelt, dan zijn de mensen er aware of.
Ja.
Nog een leuke vraag trouwens. Stel, jij doet two-step de-icing. En het is zulke erg condities dat dan na één stap alles weer blijft liggen. Heb je dat wel eens meegemaakt?
Ik zelf niet. Maar stel nou dat het wel wat zwaardere condities zijn dan wat een operator vaak doet, is eigenlijk zijn vleugel in stukjes hakken. Want eigenlijk is het zo, op het moment dat je aangevangen bent met de eerste stap, moet je binnen 3 minuten ook met de tweede stap aangevangen.
Inderdaad.
Ja.
En, dus ja, dat worden ze ook getriggerd. Ook via hun beeldschermpje dat ze hebben in hun touchscreen die ze hebben in hun cabine.
Okay, ja.
Op een gegeven moment gaat er ook een signaal af. Van joh, hey, let op je tijd. Dus ja, zijn het zwaardere condities, dan wordt zo'n vleugel, zeker bij een triple, in stukjes gehakt. En dan gaan ze echt stapsgewijs.
Ze doen eerst 1/3 van de vleugel.
Juist, zoiets. Ja. En dan gaan ze door naar de volgende deel. Maar wanneer het echt zo, dat het dusdanig veel sneeuwval is, dat er zelfs niet eens met een holdovertijd gegarandeerd kan worden, ja, dan kunnen we ook wel stoppen.
Ja,
dat heb ik één keer meegemaakt, dat er voor een half uur gewoon echt niks
precies konden. Dan moet eigenlijk gewoon heel de luchthaven slotten.
Zover ben je dan precies. Al ja, klopt.
Ja, ja. Maar dan is vaak ook niet meer tegenop te schuiven op de baan of iets dergelijks.
Nee, dan gaan er meer factoren een rol spelen.
Ja. Klopt. En hoe ziet het? Want je ziet ook wel eens van die foto's dat zo'n hele engine helemaal vol met ijs zit na zo'n nacht.
Ja.
Hoe krijg je dat er dan af?
Dat
is een goeie. Ja, nee, dat is technisch de-icing.
Ja,
de-icing. Dat valt niet echt in ons straatje. Dat is aan de technische dienst. Kijk, ze kunnen ons wel bellen voor assistentie. Hè. Dus eventueel als ze wel ergens een de-icing vloeistof willen hebben. Zij het op de brake, zij het op motor inlet of weet ik veel wat.
Dat kan nog.
Dan gaat het wel onder toezicht van een GWK, een grondwerktuigkundige.
Want hoe heb je dat
wel? Vaak gaat het via hete lucht.
Dan sluiten ze gewoon een apparaat met hete lucht aan.
Eerlijk gezegd, ik heb het nog nooit meegemaakt en gezien.
Ik zie het wel eens echt van die Alaska-achtige...
Ja, daar zou het ook kunnen inderdaad. Ja. Maar ik heb het zelf nog nooit meegemaakt. Maar dat als je echt icing in de motor hebt, dat is dan best wel heftig.
Ja, dat wil je niet.
Nee, natuurlijk niet. Je wil nooit, nee.
Zo simpel is het. Hey, hebben we nog een jargon van de week?
Jargon van de week.
Volgens mij
heb je
wel.
Iets meegenomen,
ik had een hele mooie. Ja. Ik had zelfs al een hele mooie. Maar onze vriend van de show, Michael Bertolet.
Onze vriend die gezagvoerder bij Transavia.
Ja, zeker.
Die had hem al een keer gebruikt. Nou, dus we ook een nieuwe gaan verzinnen.
Maar dat was waarschijnlijk de hot overtijd.
Trouwens, nog heel even over de hot. Wat wel leuk is over de hele zware weerscondities. Als wij, als er bijvoorbeeld in de meter start heavy snow, of het wordt gezegd. Onze hot over app, die wij gebruiken bij KLM. Als je heavy snow inklikt, staat ook geen hot overtime. Omdat je niet weg mag.
Dat kan dan niet. Nee, dan is het gewoon...
Nee, dan is het gewoon klaar. Dus wachten.
Okay. Ja. Grounded.
Ja. Dus, maar. Jargon van de week.
Yes.
Daar hebben
we. Komt-ie aan. CSFF.
Ja, ik weet wat het is, maar ik ga het niet vertellen.
Ik weet niet wat het is.
Wee.
Cold Soaked Fuel Frost.
Oh.
Drie keer woordwaarde.
Ja, Cold Soaked Fuel Frost.
Ja, Cold Soaked Fuel Frost. Ja, dat zijn eigenlijk condities die je kan hebben ook wanneer het echt boven de 5, 6 graden is. Al,
inderdaad.
Zelfs met 10 graden was gehad. Wanneer een vliegtuig binnen is gekomen en door koude luchtlagen heen is gevlogen.
Ja, dan heb je op de vleugel, ik weet wat jullie bedoelen uiteindelijk. Dan heb je zo'n laagje zitten.
Ja, klopt. Ja, de brandstof is koud. Dat slaat uit op de vleugels. Nou, je komt op een station waar de luchtvochtigheid hoger is. En die luchtvochtigheid slaat uit op de vleugels. En je hebt cold soaked fuel frost.
Ja.
En dan kan het zijn dat we bij 7, 8, 9 graden bij gebeld worden voor een de-icing aanvraag.
Ja.
En gebeurt dat hier veel in Amsterdam?
Ja, wel op zijn tijd, ja, zeker. Ja hoor, ja, er zijn een aantal maatschappijen. Volgens mij is het ook een beetje vliegtuigtype gerelateerd. Vooral de Airbussen zijn er wat gevoeliger voor.
Wat is het dan die A380? Hè? Die vroeg net, jongens, eventueel wil ik de-icen. Was het dan omdat die slecht weer verwachtte? Of dat die misschien...
Wel cold fuel frost. Wat het ook kan. Het kan zijn dat die vleugels ook uit, alsof de brandstof heel erg koud is.
Ja, dat is het ook.
Ja. En dat daardoor... komt er gewoon icing op de vleugels eigenlijk.
Het is eigenlijk ook weer een apart soort behandeling die wij doen dan. Eigenlijk niet meestal, wij pakken alleen de vleugels.
Ja.
Ja.
En dan vaak ook nog binnen het vierkantje, om even zo te noemen, daar waar de tank zit.
Precies, hoef je dus niet heel dat toestel vol te spuiten.
En dan pakken wij ook de mengverhouding waterglycol, is gewoon 50-50.
Ja, precies.
Dan weten we zeker dat die vleugel ook niet binnen no-time weer dicht slaat. Als die brandstof dusdanig koud is. Soms vraagt ineens een vlieger ook of joh, wat is je fuel temp op dit moment? Ja, -6, -7. Nou, dan weten we precies wat we moeten doen.
Ja, inderdaad.
En dan gaan we gewoon een cold soap fuel frost behandeling doen.
Want gaat helemaal een super een wereld schuil achter dat de-icen. Dat besef je eigenlijk niet zo.
Ja. Ik ga jullie trouwens slecht nieuws geven. Hij is rechts afgekeerd.
Ach, helaas. Op.
Dus ik denk dat hij vanaf 2-4 of... volgens mij is 2-4 in gebruik. Ja. Nee. Take-off gaat. Dus hij komt niet meer... De A380 komt niet meer die ijzen.
Nee, nou, helaas.
We kunnen dat dicht,
misschien tegen het eind van de avond nog.
Er was voor vandaag wat natte sneeuw.
Als het nog iets kouder wordt.
Zelfs voor de gein even op de radar kijken. Ja. Maar,
en wat wel leuk is, wat jij zegt, ook je hebt natuurlijk die stukken op de vleugel. Wij op de 7-3 hebben eigenlijk een zwart stuk op de vleugel. Ja. En daarbinnen mag wel icing zitten en daarbuiten niet.
Klopt.
Ja.
Klopt.
Ja. Ja, en dat kan je. Ja, dat is natuurlijk
voor kan je zien vanaf
lastig te zien. Of kun je dat hele stuk goed zien vanuit de cockpit?
Nee, vanuit de cockpit zie je het eigenlijk niet. Nee, maar wat je vaak doet voordat je gaat boorden, is even naar de rij 15-16 lopen. Ja,
bij de
ongeveer.
En dan kun je nooduitgang kan je even kijken.
Kun je goed op de vleugel kijken. Ja. Inderdaad.
Of die helemaal,
precies dat. Ja. Ja, er zijn ook types die hebben helemaal geen vlakje erop liggen.
Nee, inderdaad. Het is volgens mij echt 7-3.
Klopt.
Gerelateerd.
Hey, hij zit er helaas weer op, jongens. Maar
We zijn alweer dik uur aan het kletsen, geloof ik.
Echt mega bedankt dat we hier te gast mochten zijn. En voor de enorm hartelijke ontvangst hier van jou en van alle collega's.
Ja, dankjewel, je waren altijd
welkom. Ja, echt een warm bad.
Je en komt we hopen dat iedereen een beetje enthousiast geworden is over de-icen.
Ja, en stel mensen hebben nog vragen of denken erover na van nou, ik wil dit weten. Mogen ze jou benaderen?
Absoluut.
Hebben jullie ook
een aparte website? Naar Martijn.
Ja. Ja, wij sowieso zetten we het om door.
Ja, dus ze kunnen uiteraard jullie benaderen. Dan zie ik ze wel verschijnen. Ja, absoluut.
Helemaal tof.
Nou, nogmaals, dankjewel voor alle input, rondleiding, enthousiasme.
Ja, voor een geweldige rondleiding hier over platform.
Ja, heel cool.
Wij zijn er weer over 2 weken.
Zeker.
Ja, gezellig.
Okay. Leuk.
Nou, tot de volgende.
Groetjes allemaal.
Hey, doei.
Hoi, hoi.
Pilotenpraat is jet-powered by APST en House of Pilots.